Goedenavond allemaal. Wij waren vorige keer begonnen aan een nieuw thema. Even herinnering ophalen. Het thema dat was verkiezing.
Oh ja.
Sorry. Niet helemaal voor niets. Het is natuurlijk, ja of natuurlijk, in sommige kringen kan het best een beladen thema zijn. Van wat is dat nou, verkiezing? Heel nauw verweven met het begrip verkiezing is het tegenovergestelde. Dat is verwerping. Bijvoorbeeld in de gereformeerde leer heb je dan de leer van verkiezing en verwerping, met name door Calvijn. Destijds behoorlijk uitgewerkt. Vorige keer heb ik daar iets langer bij stilgestaan. En zelf kwam ik op een gegeven moment op een punt, en dat wil ik in de komende studies met jullie delen van. Wat kunnen we rechtstreeks vanuit de schrift leren over verkiezing? Dat betekent eventjes alle theologie proberen van tafel te halen, wel in alle bescheidenheid natuurlijk, de Bijbel open te doen, op te zoeken waar het over verkiezen gaat, met name het verkiezen door God, en kijken of je daar een patroon, een systeem, een idee uit kunt halen wat consistent is. Ja, je onderzoekt als het ware de teksten in de context en je kijkt hoe spreekt Gods woord, de Bijbel, over verkiezen. Zelf ben ik toen eerst begonnen, en die lijn die wilde ik ook maar aanhouden, van welke personen wordt er expliciet gezegd in de Bijbel dat ze uitverkoren zijn. Dat is niet van zomaar iedereen, bijvoorbeeld van Jozef. De persoon Jozef staat niet in de Bijbel dat hij verkoren is. Het staat helemaal nergens. Betekent niet natuurlijk dat je automatisch moet zeggen, oh, dan is hij dus niet verkoren. Dat staat er ook niet. Dus je moet wel een klein beetje voorzichtig zijn. Maar gewoon eerst als vooronderzoek is maar eens kijken van welke personen staat er nu in de Bijbel geschreven. Welke die er verkoren zijn, uitverkozen. De eerste hebben we gehad, vorige keer zijn we vrij uitvoerig bij stilgestaan. Wie was dat? Abraham, hè? Ja, we hebben stilgestaan bij Abraham. En Abraham was direct een hele bijzondere. Je vindt dat in Nehemia 9. Daar vind je dat Abraham uitverkoren is. Staat er expliciet. Laten we er nog eventjes bij zoeken. Nehemia 9. En daar stond het in de context van schepping. Als je nog herinnert. Nehemia 9, vers 6. U bent het, Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin. De aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat daarin is. En u doet dat alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. En dan begon die tekst opnieuw weer. U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen en hem heeft uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. En dan staat er verder nog een en ander over Abraham beschreven. En wat was er aan Abraham beloofd? Hij was uitverkoren. Nou, met het doel ten eerste om een groot nageslacht te krijgen. Hij zou de vader van een volk worden, van volken worden. Hij zou een land krijgen, een nieuw land. Alleen dat leek allemaal nog een beetje ingewikkeld. Zeker dat volk. Want Abraham was oud, had een vrouw die onvruchtbaar was en ze hadden nog steeds geen zoon. Nou, dat werkt ook helemaal door in de geslachten, want ook bij Isaac en Rebecca zien we ook dat Rebecca onvruchtbaar was. En Jacob uiteindelijk, zijn meest geliefde vrouw, uit wie uiteindelijk toch twee zoons zijn geboren, Jozef en Benjamin. Die was ook onvruchtbaar. En toch zie je dan hoe God uit Abraham en zijn zoon en zijn kleinzoon een volk gaat bouwen, een groot volk gaat bouwen. Dat wordt in de Bijbel ook genoemd het leven uit de doden. Ja, Romeinen 4, Hebreeën 11, daar kun je dat terugvinden. Dat Abraham, die werd als het ware gerekend als een dode. Hij rekende zichzelf ook als dood. En omdat wij weten dat God een God is die doden levend maakt, Romeinen 4, en dus dat ook Abraham dat wist, ja, kunnen we zeggen, uit een dode is het leven voortgekomen. En dat leven, dat volk Israël, heeft ook als doel om dat leven op aarde te verspreiden. Ja, dat volk is er niet voor niks, dat volk heeft een taak. Nou, de eerste persoon die dus verkoren was, dat is Abraham. En Abraham was verkoren met een doel om een volk voor te brengen. En een land te krijgen en daarin te gaan wonen. En zo tot een heil en tot zegen de wereld komen. Dus Abraham was niet zozeer verkoren voor zichzelf. Of om verkoren om naar de hemel te gaan of iets dergelijks. Nee, Abraham was verkoren met het doel om iets van Gods plan op aarde uit te werken. Ja, dat is de eerste persoon waar we het over hebben gehad vorige keer. En zo gaan we de personen die expliciet genoemd staan in de Bijbel als verkoren, gaan we allemaal langslopen. Hoef je niet bang voor te zijn, want dat zijn er nog niet eens heel erg veel. Dus in principe als ik even doorga, dan zou ik ze even snel gaan, dan zou ik ze vanavond allemaal in één keer af. Maar dat gaan we niet doen, hè. We zullen het rustig aanpakken. Een bijzondere die we wel even in het oog moeten houden, dat is de laatste persoon over wie ik het zal hebben. En daarna hebben we het ook nog over verschillende groepen met mensen die verkoren zijn, maar dat komt later. De laatste persoon over wie ik het ga hebben, die verkoren is, dat is een meest opvallende persoon ook wel, van wie expliciet beschreven staat dat hij is uitverkoren, dat is de Messias. Ja, dus de Messias is ook een verkoren persoon in de Bijbel. En eigenlijk kun je zeggen, al die andere mensen die verkoren zijn, die verwijzen al naar die Messias. Ja, zoals Abraham, de figuur van Abraham verwijst eigenlijk al naar de komst van de Messias. Denk alleen al aan de zoon van Abraham, Isaac, ja, die een heel mooi type is van onze Heer Jezus Christus. Hebben we weer een beetje de lijn? Mooi, dan gaan we hier verder. Ja, vorige keer heb ik volgens mij aan het eind aan jullie gevraagd van wie denk je dat de volgende persoon is. En dan bedoel ik niet dat je de volgende in de tekst, maar wel chronologisch in de Bijbel. Wie zou dat kunnen zijn? Welke grote naam zou je kunnen denken dat van hem ook beschreven staat na Abraham, dat hij uitverkoren is? Nou, ik heb al gezegd, dat is niet Jozef. Het is ook niet Isaac of Jacob. Dat vind je allemaal niet bij deze personen. Dat is de persoon Mozes. Ja, van Mozes staat expliciet beschreven dat hij is uitverkoren. Zijn broer, Aaron, eveneens. Dus die twee zullen we vandaag bekijken. En dan wil ik daarna, als we dat hebben besproken, wilde ik nog iets zeggen over de persoon van Saul. Want in die persoon komen twee dingen samen, namelijk verkiezing en verwerping. En dat is tamelijk opvallend, want meestal wordt daar naast verkiezing en verwerping, wordt dat naast elkaar gezien. Als je niet verkoren bent, dan ben je dus verworpen. Dat is een hele logische gedachte, toch? Je bent niet verkoren, nou dan ben je dus verworpen. Maar eigenlijk, bijbels gezien, slaat dat helemaal nergens op. Dan hoef je niet eens zo heel erg lang over na te denken. Het is eigenlijk een hele rare conclusie. Als je de Bijbel leest, dan zie je, je kunt alleen maar verworpen worden als je eerst verkoren bent. Dat is dus een ander inzicht. Dan ligt het in het verlengde van elkaar. Bij hoe er vaak over wordt gesproken. Nou, als je niet verkoren bent, ja, om naar de hemel te gaan, om maar iets te noemen, dan ben je dus verworpen om, nou, waar dan ook heen te gaan. Dat is niet bijbels, volgens mij tenminste. En dat zal ik proberen te laten zien. Wat wel bijbels is, je bent verkoren. En dat houdt de mogelijkheid open om verworpen te worden. En dat zie je in de persoon van Saul, zie je dat terug, onder andere. En niet alleen bij Saul, je ziet het ook nog bij andere dingen. Laten we eerst naar Mozes kijken. Waarom was Mozes uitverkoren? Nou, ten eerste moet ik natuurlijk bewijzen dat hij van hem beschreven staat dat hij uitverkoren was. Dat vind je in Psalm 106. In Psalm 106 zie je dat Mozes een verkoren is. Nou, Psalm 106, even voor de totale context. Daar zien we hoe het volk is uitverkoren. Hoe God grote daden met dat volk deed. Maar keer op keer, als een refrein komt terug, vergeet Israël Gods werken. Bijvoorbeeld vers 7. Ze hebben niet gedacht aan uw talrijke blijken van goede tierenheid, maar ze waren ongehoorzaam bij de Schelfzee. Of vers 13. Maar ze vergaten spoedig zijn werken, zij verwachten niet op zijn raad. Vers 16. Ze werden jaloers op Mozes in het kamp. Vers 19. Ze maakten een kalf bij de Horeb. Vers 21. Ze vergaten God hun heiland. Vers 24, zij versmaden het begeerenswaardige land. Allemaal dingen. God die heeft het goede over hun gedacht. Maar Israël zei eigenlijk, feitelijk, hou het allemaal maar. Of we willen er niet eens van af weten. We denken er niet aan. Dat was het volk van Israël ten opzichte van de Heere God. En dan staat er in Psalm 106, uiteindelijk ook in vers 23, dat God hen zou wegvagen. Hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde gericht hebben. Niet zo heel erg gek dat de Heere zegt van dat volk dat moet ik niet meer. Ik ga het wegvagen. En daarbij was dan de belofte aan Mozes van dan ga ik uit jou, Mozes, ga ik een nieuw volk bouwen. Zullen we zo meteen even opzoeken in de tekst. Van dit is gebaseerd op Exodus 32. Ja, dus God heeft tegen Mozes gezegd van ik ga dat volk wegdragen en dan ga ik met jou opnieuw beginnen. En toen is Mozes in gebed gegaan. En Mozes is hier dus als het ware een uitverkorene in de zin van een middelaar. Hij is een bidder. Hij heeft ervoor gezorgd, hij is de middelaar in de zin van verlossing. Onder zijn leiding is dat volk uit Egypte geleid. Maar nu springt hij ook voor het volk in de bres als God zegt van ik stop ermee. Ik stop met dit volk. Ik heb er geen zin meer in. Ik ga het wegvagen. En dan ga ik wel een nieuw volk verkiezen. Dat vind je in Exodus 32. Of niet een nieuw volk verkiezen, een nieuw volk maken. In Exodus 32. De context die kennen jullie allemaal. Hebben we net ook even een zinnetje van gelezen. Dat is het gouden kalf. Ja, Mozes die was op die berg. Hij bleef veel te lang weg. En het volk dat denkt van, we hebben wel een God nodig die we kunnen zien. Dus we gaan een kalf bouwen. Mijn Aaron die heeft toen geholpen om dat kalf te maken. En in Exodus 32 vers 10. Nou, vers 9 zal ik eerst lezen. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halfstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hem ontbrandt en ik hem vernietig. En dan zal ik u tot een groot volk maken. Ja, dus dat volk dat had het daar al, in de woestijn, al helemaal verknoeid met het maken van dat gouden kalf. En God zegt van, Mozes, ik ga het volk teniet doen en dan ga ik uit u een nieuw volk maken. Mozes daarentegen, die zocht het aangezicht van de Heere. Hij trachtte in het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. En zei, Heere, waarom zou uw toren ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het kwaad over uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël. Dat was trouwens natuurlijk de belofte. Abraham, Isaac en Jacob en Israël. Denk aan dat verbond wat u met hen gesloten hebt. Uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Mozes die zegt hier feitelijk, denk alstublieft aan wat u beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En de Heere krijgt dan berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Het is natuurlijk ontzettend mooi om te lezen dat Mozes een uitverkorene is met het oog op wat hier gebeurt. Wie van ons zou er voor de verleiding hebben kunnen weerstaan om stamvader te worden van een nieuw volk? Gods volk. Het hele volk is weg. Mozes, uit jou ga ik een nieuw volk bouwen. En Mozes zegt, nee, Heer, doe dat alstublieft niet. Wees trouw aan wat u gezegd heeft tegen Abraham, Isaac en Jacob en laat dit volk voor uw aangezicht leven. Dat is Mozes als de bidder. Nou, je vindt dit ook terug in Deuteronomium. Laten we die teksten er ook even bij pakken. Deuteronomium 9. Vers 13. Verder sprak de Heere tot mij, Mozes. Ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Laat mij begaan, dan zal ik hen wegvagen en hun naam van onder de hemel uitwissen. Dan zal ik u tot een volk maken dat nog machtiger en talrijker is dan dit. Toen keerde ik me om en daalde van de berg af en de berg brandde van vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen. Als je de bladzijde omslaat in Deuteronomium 10, vers 10. Ik stond dus op de berg, net als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten. De Heere verhoorde mij ook deze keer. De Heere wilde u niet te gronde richten. Ja, de Heere hoorde ook mij ook deze keer. Mozes, nou, als middelaar, was hij als het ware de oorzaak dat volk niet te gronde werd gericht. Mozes was er als het ware de oorzaak van dat Israël in Egypte niet te gronde werd gericht door Farao. Dat Mozes werd verkoren als een verlosser, maar tegelijkertijd ook om dat volk in het leven te behouden. Tegenover, ja, ondanks hun eigen zonde. Mozes fungeerde als een middelaar tussen dat volk en de Heer. Dus Abraham, de schepper, simpele woorden te zeggen, en Mozes, de verlosser. Dan de derde persoon, van wie de Bijbel in chronologische volgorde schrijft over verkiezing, dat is dus Aaron. En daar vinden we iets meer teksten. Ja, bij Abraham vonden we maar één tekst, voor Mozes vonden we ook maar één tekst, in Psalm 106. En Aaron vinden we iets meer teksten. Het begint weer in de psalmen. Psalm 105. Psalm 105. Ook dat. Eigenlijk een voorganger van Psalm 106. Gods trouw aan Israël. En om niet die hele psalm te gaan lezen. Kijken we alleen naar vers 26 en 27. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en naar Aaron die hij verkozen had. En ze verrichten onder hen de tekenen die hij bevolen had. En wonderen in het land van Gam, in Egypte. Nou, dan staan een aantal van die wonderen beschreven. Dus ook hier, Aaron die verkozen was. En waarom was die verkozen? om te fungeren in de eerste plaats als spreekbuis van Mozes. Mozes zegt, Heer, die taak die u me hebt opgelegd, die kan ik niet aan. Stuur maar iemand die wat beter van de tongriem gesneden is dan ik. En zegt de Heer, oké, dan krijg je Aaron en die zal jouw spreekbuis zijn. Dat vind je in Exodus. Exodus 4, dan gaan we even terug naar Exodus. En daar zie je dan dat gebed van Mozes in vers 13. In vers 12 doet de Heer nog de belofte aan Mozes. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Met andere woorden, Mozes, maak je geen zorgen. Ik zorg wel ervoor dat je zult spreken. Maar Mozes die is daar niet zo zeker van. Zie je Mozes natuurlijk op zijn slechtst. Die is niet zo zeker van die belofte van de Heer dat hij dat wel kan doen. En dan zegt hij... Maar hij zei, o Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei, Aaron, de Leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra u u ziet, zal hij zich van harte verblijden. En dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. Een beetje een, vind ik altijd een wat merkwaardige situatie. Dus Mozes die krijgt de woorden van God, de levende woorden van God. En Mozes die moet ze denk ik dan influisteren bij Aaron. En Aaron die gaat dat dan allemaal wel zeggen. Ja, Mozes moet zich toch zijn ogen uit zijn hoofd schamen. Zou ik bijna zeggen. Ja, als je notabene de God van hemel en aarde, die jou belooft van, ja, ik ga jou vertellen wat je zeggen moet. En dat doet hij dan ook. Hij ging tegen Mozes zeggen, maar Mozes... En Aaron die moest dan die boodschap verder spreken. Nou, daartoe was Aaron uitverkoren. Onder andere. Maar dat niet alleen. Aaron die kreeg natuurlijk nogal wat gezag, ook onder het volk. En niet iedereen in Israël was daar blij mee. En dat lees je in een vrij lange geschiedenis in nummer 16 en 17... En dan zie je inderdaad ook dat Aaron wordt verkozen om hoge priester te zijn. En wat doet een hoge priester? Een hoge priester die brengt verzoening aan tussen God en het volk. Ja, dus Aaron is bijvoorbeeld de enige die op grote verzoendag, Leviticus 16, het heilige der heiligen binnen mocht gaan. En één keer per jaar... die verzoening voor het gehele volk aanbrengen. Hij mocht met het bloed voor de Heere verschijnen. En de Heere die gaf daar dan zijn goedkeuring over. En hij kon het volk laten zien van uw zonden zijn u vergeven. Jullie staan weer rein voor God voor, en dan weer tot het volgende jaar. Maar in nummerie 16, daar zien we dat de... een aantal mensen in opstand komen tegen Mozes. 250 man. Zie je in nummer 16 vers 2. Ze kwamen in het opstand tegen Mozes samen met 250 mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam. Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen en zeiden tegen hen, u trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig en de Heer is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? En met de gemeente wordt hier gewoon bedoeld heel Israël. De hele gemeenschap van Israël. We zijn allemaal gelijk. Waarom verheffen jullie jezelf? Ja, dat is de ellende als je in de Bijbel dus op de Bijbelse manier tot een taak wordt uitverkoren. Dat betekent niet dat de rest is verworpen, maar die krijgen die taak dus niet. Zo simpel is het. En dus Datan, Korach en Abiram, die drie die over wie dat gaat, de leiders hier, die hebben niet de taak gekregen om dat volk te leiden. Ze kregen niet de taak om een middelaar te zijn tussen het volk en God. En ze hadden ook niet de taak om de verzoening tot stand te brengen. Dat was gewoon hun werk niet. Daar had de Heer gewoon helemaal zijn eigen bedoeling mee. Die heb ik verkoren. Nou, je begrijpt, Mozes die was niet erg blij. Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang. Morgenochtend zal de Heer bekendmaken wie van hem is en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Wie hij kiest, zal hij in zijn nabijheid laten komen. Ja, hier heb je ook dus het woord verkiezen weer. Wie hij verkiest. Dus als de Heer kiest, die laat hij in zijn nabijheid komen. En dat doelt hij hiermee op Aaron. En waarschijnlijk ook op Mozes zelf. Korach en heel uw aanhang, doe dit. Neem voor uzelf vuurschalen. Doe er morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht van de Heer. En het zal gebeuren dat de man die de Heer kiest, die zal de heilige zijn. U trekt te veel naar u toe, zonen van Levi. Is een leugen trouwens, want ze trokken helemaal niks naar zich toe. Het werd hun opgelegd. Het is echt niet een taak die ze uit zichzelf graag begeerden. Het was ook geen dankbare taak om de leider van zo'n volk Israël te zijn. Het is gewoon afzien, zullen we maar zeggen. Het is gewoon stress, continu. Dus dat deden ze helemaal niet zelf. Nee, dat werd hun opgelegd door de Heere God. En Mozes zei tegen Korach, luister toch, zonen van Levi. Is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël om u tot hem te laten naderen om de dienst van de tabernakel van de Heere te verrichten, voor de gemeenschap te staan om hem te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen. Wilt u nu ook het priesterambt? Wat Mozes hier zegt, Korach, zonen van Korach, jullie zijn al bevoorrecht boven andere Israëlieten. Dus dat wat ze Mozes en Aaron beschuldigden, daar hadden ze zelf eigenlijk ook wel last van. Ze hadden een bevoorrechte positie, ze waren de Levieten. En dat was een hele stam apart in Israël. Dus zij waren ook al apart gezet. Alleen dan vanuit die Levieten werd dan de stam van Aaron of de familie van Aaron gekozen om priester te zijn, om hoge priester te zijn. Daarom, vers 11, u en uw hele aanhang, u spant samen tegen de Heere. Immers Aaron, wat is hij dat u tegen hem mort? En Mozes stuurde een bode om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar ze zeiden, wij komen niet. Ze krijgen nog de kans. Ja? Mozes die geeft Korach, Datan en Abiram de kans van, kom tot ons en we zullen erover praten. Ze zeiden, we doen het niet. Wij staan in ons recht, dachten ze. We gaan niet komen. Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moet verheffen? Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing. Evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet. Zo, maar dit doet pijn. Ja, wat hier even tegen Mozes en Aaron wordt gezegd. Van je belooft al een hoop, maar je doet helemaal niks. Alles wat je beloofd hebt, is er niet van gekomen. En terecht, Mozes ontsteekt in hevige woede. En hij zei tegen de Heere, zie hun offer niet aan. Nog geen ezel heb ik van hen afgenomen. Niet één van hen heb ik kwaad gedaan. En Mozes zei tegen Korach, u en heel uw aanhang verschijnt morgen voor het aangezicht van de Heere. U en zij en ook Aaron. En ieder moet zijn vuurschaal meenemen en er reukwerk opleggen. En ieder moet zijn vuurschaal voor het aangezicht van de Heere brengen. 250 vuurschalen, ook u en naar Aaron ieder zijn vuurschaal. Nou, dan komt er nog een heel lang stuk. Eerst spreekt Mozes tot de gemeenschap. Ik maak even een sprongetje naar vers 24. Spreek tot de gemeenschap en zeg, trek u terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen stond Mozes op en hij ging naar Datan en Abiram en de oudsten van Israël gingen achter hem aan. En hij sprak tot de gemeenschap, ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is. Anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden. En dan trekt dat volk zich terug. Nou, nummer 16 kun je helemaal verder zelf lezen. Maar er gebeurt er nog namelijk iets ernstigs. Want wat gebeurt er? Datan Korach, Datan en Abiram, die sterven de dood. Ja, ze worden als het ware verzwolgen door de aarde. Vanwege hun opstand tegen de Heere God. Maar dan. Vers 41. De volgende dag moordde heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aaron. U hebt het volk van de Heere gedood. Dat is de stankverdank die ze krijgen. Dus Mozes en Aaron, die heeft notabene, ze hebben gewaarschuwd. Trek je terug van deze drie opstandelingen. Dan worden die drie gedood. Als ze in de buurt waren gebleven, dan waren ze meegegaan. Met andere woorden, ook Mozes en Aaron, die hebben hier er weer voor gezorgd dat die gemeenschap juist in leven bleef. En wat gaat die gemeenschap doen? Die gaan tegen Mozes en Aaron zeggen, jullie hebben het volk van de Heere gedood. En daarmee bedoelen ze, jullie hebben Korach, Datan en Abiram gedood. Nou, ze zijn er getuigen van geweest, dat volk, dat dat niet de daad van Mozes en Aaron was, maar dat dat de Heere zelf was. En vanwege de opstand van Korach, Datan en Abiram. Dan komt er weer een plaag. En 14.700 zijn er aan die plaag gestorven van deze mensen. Nou, dan wordt die plaag weer tot stilstand gebracht. En dan is het nog niet afgelopen. Dan krijg je nummer 17. Dan moet er uiteindelijk helderheid komen over wie nu eigenlijk... welke stam er voor de Heere mag naderen. Spreek tot de Israëlieten en neem van hen een staf voor elk familie. Van al hun leiders naar hun families, 12 staven. Ieders naam moet u op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron moet u schrijven op de staf van Levi. Want 1 staf moet er zijn voor het hoofd van hun families. En u moet ze neerleggen in de tent van ontmoeting voor de getuigenis waar ik u ontmoeten zal. En het zal gebeuren dat de staf van de man die ik verkies, hier heb je dus weer het woord verkiezen, degene die ik verkies, in bloei zal staan en ik zal het gemor van de Israëlieten over mij, waarmee zij tegen u morden, tot zwijgen brengen. Ja, dus we hebben 12 stokken liggen, staven, dode staven. En 1 daarvan, die zal tot bloei gebracht worden. En dat is de persoon die door God verkoren wordt. Dat betekent niet dat die 11 verloren worden of weet ik wat. Nee, ze krijgen alleen niet de taak opgelegd die Aaron en zijn nageslacht krijgen opgelegd. Dat is het hele verschil. En dat is verkiezen. Ja, dus Aaron, nummer 17 ook, Aaron en zijn huis, die worden uitverkoren. En waarom? Om het priesterschap voor de Heere te bedienen. Tot zover hebben we dus nu 3 personen gezien. Abraham, Mozes en Aaron. En voor alle 3 staat het in een bijzondere context waarin deze personen verkoren worden. Je merkt, het is eigenlijk helemaal geen plezierige, of althans niet altijd een plezierige iets om verkoren te worden. Voor Abraham, die moest zijn familie verlaten, hij moest zijn land uit, hij moest alles achter zich laten. En hij had een heus niet zo makkelijk leven. Mozes die heeft voortdurend te maken gehad met de nakomeling van Abraham. Daar moest hij leiding aan geven. Ga er maar aan staan. Continu ontevredenheid, continu gemor. En dat uitte zich tegenover Mozes. Niet tegen de, ja, natuurlijk ook tegen de Heer, maar Mozes had er de directe last van. Ja, jullie hebben dat gedaan. Jij hebt ons uit Egypte geleid. Had ons dan maar gelaten. Daar hadden we het goed. Daar hadden we lekker veel te eten, dachten ze. Snel vergeten, de ellende die ze daar in Egypte hadden meegemaakt. En ook aan Aaron, het moment dat hij verkoren is tot priester. Ja, je bent hoogmoedig. Jij verheft je boven het volk. Wie denk je wel dat je bent? Denk jij dat je meer bent dan iemand uit Israël? Dat is het soort geluiden wat Aaron kreeg als uitverkorene van de Heere. Hij deed niet anders dan zijn taak uitvoeren die de Heer hem had opgedragen. Nou, zo vind je dus nog een aantal mensen die uitverkoren waren. De volgende personen, daar gaan we nu niet meer over hebben. Dat zijn David, die wordt uitverkoren als koning. Salomo, die wordt uitverkoren om de tempel te bouwen. En dan Zerubabel. Die had je misschien niet aanzien komen. Maar Zerubabel is ook een uitverkorene. En die is uitverkoren om het volk uit de ballingschap weer terug te leiden. En dan de zevende. Dat is de Messias. En in de Messias worden ze allemaal verenigd. Ja, Abraham, Mozes en Aaron. David, Salomo en Zerubabel. Het vindt allemaal zijn vervulling in de Messias. En als ik het over de Messias heb, dan hebben we het natuurlijk over onze Heer Jezus Christus. Die op een meest wonderlijke manier al deze dingen in één vervult. En ervoor zorgt dat het in de toekomst vervuld kan worden. Nou zei ik dat ik nog even ook de aandacht wilde leggen bij één persoon. Van wie ook staat beschreven dat hij uitverkoren is. Eigenlijk, in eerste instantie, wordt hij uitverkoren door het volk Israël. Het is aan het eind van de bediening van Salomo. Salomo is oud. De twee zonen van Samuel. Dus de twee zonen van Samuel werden ook aangesteld tot richters. Maar dat waren slechte richters. Die waren niet als Samuel zelf. Samuel was een goede richter. Hij richtte het volk direct onder de Heeren. Maar die zonen van hem die verknoeiden eigenlijk nogal wat. En toen begon het volk ook weer te morren. En jawel, ze wilden een koning. Ze wilden een koning net als al die volken rondom. Die hebben ook een koning. En daar gaat het goed. Wij willen ook een koning. Nou, Samuel die is daar tegen. De Heer is jullie koning. En dan zegt de Heer ook, geef ze maar een koning, Samuel. Ze hebben niet jou verworpen. Nee, ze hebben mij. Ze hebben mij, de Heer, verworpen. Dat vind je allemaal terug in het boek Samuel. En dat blijkt, dat is in 1 Samuel 8. Ja, dus dat God zich verworpen voelt. Vers 20, dat ze wilden zijn als de volken. En in Hosea 13, ik ga er nu misschien wat snel doorheen. Ik kom daar de volgende keer nog wel wat rustiger op terug. In Hosea 13, het 11e vers, zie je dat God dat volk een koning gaf in zijn toren. Ja, dus Saul die werd, oké, van jullie willen een koning, je krijgt je koning. En jullie hebben een idee over een koning, ja die moest natuurlijk groot en sterk. En Saul, jullie krijgen Saul. En dat was de keuze, niet een man naar Gods hart, het was een man naar s'mensen hart. Je zou bijna zeggen, een democratisch verkozen leider. Die willen we hebben. Dat is de beste die we ons kunnen denken. En die Sauls verkiezing die vind je dan in 1 Samuel 10. Toen zei Samuel tegen heel het volk, ziet u weer wie de Heere gekozen heeft? Want zoals hij is, er niemand onder het hele volk. En toen juichte het hele volk en ze zeiden, leve de koning. Wat moest een koning doen? Een koning die moest de Torah lezen, dag en nacht, en overdenken. En moest wandelen overeenkomstig de Torah. Wat gebeurt er met Saul? Nou, Saul die is niet gehoorzaam. In 1 Samuel 15, dus we slaan een heleboel over. En dat lees je al in 1 Samuel 15. Daar heb je de strijd tegen de Amalekieten. En de Amalekieten, dat waren de aartsvijanden van Israël. En de opdracht was, je gaat overwinnen. Maar als je die Amalekieten hebt overwinnen, je moet echt alles, maar dan ook alles van dat volk vernietigen. Er mag helemaal niks meer in leven blijven. Het klinkt een beetje cru, sorry, maar zo staat het. Ja, Saul, die moest niks van het volk overlaten. In vers 15, dan zegt hij uiteindelijk, nou, in vers 14, Samuel die is bij Saul gekomen. En dan zegt hij, ik hoor dat geblaat van schapen en het geloei van koeien. Wat is dat, Saul? Waar komen al die beesten opeens vandaan? Ja, dat zie je in vers 14. Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heer uw God te offeren. Maar het overige hebben wij met de band geslagen. De hele teneur van dit hoofdstuk is, het gezegde van Saul: ik heb alles gedaan wat u heeft gezegd, ik heb alles gedaan behalve. Er waren een paar dingen die hij niet had gedaan. Nou, bijvoorbeeld, de koning van de Amalekieten, die had hij niet gedood. Daar had hij zijn eigen ideeën over. Deze runderen en schapen zijn de beste schapen die we ons kunnen denken. Dus de beste koeien die je maar kunt indenken. Die hebben wij meegenomen. En wat gaan we ermee doen? Die gaan we aan de Heere offeren. Ja, je voelt al een beetje. Saul had een opdracht gekregen. Saul die moest die uitvoeren. En Saul zegt: ik heb alles gedaan behalve. En dan geeft hij er nog keurig netjes een aardig tintje aan. Ja, maar we gaan al die schapen en die koeien die gaan we aan de Heere offeren. Nou, dat was het einde van Saul. En Saul die wordt dan vervolgens verworpen. En dan zeg ik altijd maar, dan hoef je niet direct het slechtste over het einde van Saul te denken. Ik bedoel, wij hoeven helemaal niet te oordelen over of hij is behouden of niet behouden. Daar gaat het hier ook helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om het zielsbehoud van Saul. Waar het wel over gaat, is over de verkiezing en de verwerping van Saul. Saul wordt expliciet verworpen. Waartoe wordt hij verworpen? Nou, hij heeft zijn taak gewoon niet goed uitgevoerd. Hij was verkozen om koning te zijn over Israël. En hij wordt verworpen als koning over Israël, gewoon omdat hij niet doet wat er gezegd werd. Hij deed niet wat hij had moeten doen. Dus hier zie je verkiezing van Saul en de verwerping van Saul, die zie je niet naast elkaar staan. Het is niet omdat Saul verkoren is, dan is de rest van Israël verworpen. Dat slaat nergens op. Dat voel je ook wel. Nee, Saul was verkozen tot koning over Israël. En niemand anders was dat. Saul werd ook verworpen, omdat hij niet een goede koning was over Israël. Daar werd hij verworpen. Dat betekent niet dat de rest van Israël werd verworpen. Daar wordt helemaal niks over gezegd. Ja, je moet, als het gaat over taal, je moet wel nauwkeurig lezen en ook de logica toepassen. Verkiezing dus heeft iets te maken met een taak. En die taak die kreeg Saul opgelegd. En die taak die heeft hij niet goed uitgevoerd. En toen werd hij dus verworpen. En zo zijn er nog wel wat meer verwerpingen in de Bijbel. Je ziet bijvoorbeeld Judas. Judas was een verkorene. Gaan we later nog wel een keer naar kijken. Hij hoorde gewoon bij de 12 apostelen. En die waren door de Heer Jezus zelf uitverkoren. Dus Judas was een uitverkorene. Hij wordt wel verworpen. Jeruzalem was de uitverkoren stad. Dat vind je in 2 Koningen 23. 2 Koningen 23. Dan zie je notabene verwerpen en verkiezen in één zinnetje staan. Vers 27. De Heere zei: ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël weggedaan heb. Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkozen had. Ja, we zullen laten zien, de Heere verkiest ook een stad, de plek waar hij wilde wonen. Jeruzalem was de plek waar hij wilde wonen, onder Israël en in deze wereld. En op een gegeven moment heeft Israël zo bond gemaakt, dat zelfs tijdens de viering van het paasfeest bij Josia, door Josia, wordt, zegt de Heer, ja, maar je kunt nu nog zoveel paasfeest vieren als je wil. Ik ben blij dat je het doet, Josia. Ik ben blij dat je het volk terug probeert te krijgen. Maar het is afgelopen. Ik ga Jeruzalem verwerpen. Jeruzalem, de stad die ik verkoren had. Het is ook weer mooi om te zien dat uiteindelijk de Heer die stad weer zal verkiezen om zijn naam daar te stellen. Want uiteindelijk, in de toekomst, zal Jeruzalem weer de plek zijn waar de Heer zich zal openbaren en waar hij zal zijn. En wanneer dan Israël inderdaad ook zijn taak op aarde zal kunnen gaan uitvoeren. En tenslotte, en dan zal ik ermee stoppen, Romeinen 11, daar gaat het over de verkiezing en verwerping van Israël. Ik denk niet dat ik zeg wat onbekend is als ik zeg dat Israël het uitverkoren volk is. Als inderdaad nageslacht van Abraham. En daarom worden ze ook de uitverkorenen genoemd. Ja, Israël is het volk van de uitverkorenen. Het uitverkoren volk. En toch blijkt dat uitverkoren volk ook verworpen te kunnen worden. En dat zie je in Romeinen 11 vers 15. Ja, die moeilijke hoofdstukken over Gods plan met Israël en de volken. Maar dan zegt hij, Paulus, want als hun verwerping, dat is dan de verwerping van Israël, de verzoening voor de wereld betekent, want dat was het in die tijd, ja, Israël die werd aan de kant geschoven en op de even manier kregen de heidenen, die kregen het hel aangeboden. Dus de verwerping van dat overblijfsel, de verwerping van Israël, dat betekende, leek het wel, de verzoening voor de wereld. Maar wat betekent dan hun aanneming anders dan het leven uit de doden? Dat betekent dat er niet alleen dat er een verwerping is, maar dat het volk ook weer opnieuw wordt aangenomen. Ja, dus bij Israël zie je, het is een verkoren volk, een uitverkoren volk. Ook dat komt in de komende studies nog een keer naar voren. Het wordt verworpen, maar het wordt ook weer opnieuw aangenomen. Ja, zo wonderlijk zijn Gods daden met zijn volk en met zijn verkorenen. Dus wat hebben we vandaag geleerd, vanavond geleerd? We zijn teruggegaan naar Abraham. Abraham was een verkorene, schepper. Er kwam leven uit de doden, Israël. En Israël is een volk wat leven op aarde moet gaan verspreiden. Eeuwig leven. Leven met de Heer. Ja, dat is de taak van het volk van Israël. En Abraham is daar als het ware de schepping van. En misschien dat je nog kan herinneren. Adam die werd geformeerd uit het stof der aarde. En er is één man in de hele Bijbel die zichzelf stof noemt. In een hele andere context. Maar ik vind het zelf te mooi om nog een keer te noemen. Dat is Abraham. Ik ben stof en as. En uit dat stof en as, zoals Abraham zichzelf noemt, maakt God een volk. Leven. Dan hebben we de tweede uitverkorene, dat is Mozes. En Mozes die is verkoren, uitverkoren, om het volk uit te leiden uit Egypte. Is natuurlijk heel mooi om de hele geschiedenis van Mozes te bekijken, hoe die ook op een wonderlijke manier in het leven is behouden. Want eigenlijk had Mozes ook dood moeten zijn. Ja, al die jochies die werden in de Nijl geworpen. Mozes ook, behalve dat er voor hem een biezenkistje was. En hij werd uit het water getrokken en in leven behouden. Dus hier zie je de tweede keer hoe Israël in leven werd gehouden door iemand die eigenlijk zelf dood was. Mozes. En ten derde is het Aaron. En Aaron is uitverkoren om verzoening aan te brengen. En als die verzoening er niet was, dan kon God niet in het midden van zijn volk, als typologie natuurlijk. Ja? God is een heilig God. En Israël is, net als u en ik, onder de zonde, zoals dat heet. Wij zijn onder de zonde. En God die kan niet bij een volk wonen wat onder de zonde is. En daarom heeft hij een hoge priester. En die hoge priester die zorgt elk jaar voor de reiniging, de ceremoniële reiniging van de zonde van dat volk. En zo woont hij te midden van het volk in die tabernakel. Nou, dan krijgen we dus nog David, Salomo en Zerubabel. Dan krijgen we de Messias, daar moeten we eigenlijk nog wat langer bij stilstaan. En tussendoor, en dat zal ik in de loop van de tijd zo af en toe nog wel een keertje op wijzen, hebben we het over Saul gehad. En Saul die vertegenwoordigt verkiezing en verwerping. En het is misschien daar wel het meest duidelijk dat verkiezing en verwerping niet twee dingen die naast elkaar zijn staan. Van als je niet verkoren bent, dan ben je dus verworpen. Dat is niet waar. Als je verkoren bent, in het geval van Saul, dan heb je dus de mogelijkheid dat je weer verworpen wordt. Omdat je je taak niet uitvoert. Je doet het niet goed. En dan zegt de Heer van, jou heb ik niet nodig. jij doet niet goed. Ik zoek wel een ander. En we hebben er even bij stilgestaan dat verkoren zijn, dat dat niet altijd iets is wat heel begerenswaardig is, als je zo deze mensen bekijkt in de Bijbel. Niet iets waar je per se ongelooflijk blij van moet wezen. Ja, het is natuurlijk een hele eer als God iemand kiest om jou in je plan, in zijn plan in te zetten. Maar tegelijkertijd, kijk naar Mozes, kijk naar Aaron, kijk naar David, kijk naar Salomo. Ze hebben niet bepaald het makkelijkste leven gehad. Dus de volgende keer wilde ik dan stilstaan. In elk geval bij David. En David, ja, daar zijn zoveel mooie dingen over te zeggen. Ik denk dat ik daar maar gewoon één studie over maak. Ja, de verkiezing van koning David. En dan tot hier voor vanavond.